Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Michael.
Beste luisteraars, van harte welkom bij de aflevering van Anno Domini voor de maand juni. In dit programma krijg je een overzicht van gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis die zich afspeelden in deze maand. Voor de 4 à 5 weken die maanden tellen, presenteert Anno Domini voor elke week enige hoogtepunten die door de eeuwen heen werden beleefd door onze zussen en broers in Christus, navolgers van Jezus. Deze juni maand, maand van het Heilig Hart, krijgt verschillende Franse tinten en vele passages van 2000 jaar kerk die haar kracht in kwetsbaarheid toont. Voor de eerste week van juni gedenken we op 5 juni de Duitse missionaris Konrad Rapp uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Op 6 juni herinneren we Artemius van Rome op het einde van de grote christenvervolging in de 4e eeuw, toen het West-Romeinse Rijk langzaam uiteenviel. Uit de tijd waar vele kathedralen werden gebouwd, gedenken we tevens op 6 juni Gilbert van Neufontaine in het middeleeuwse Frankrijk. Op 5 juni 1932 stierf de Duitse missionaris Konrad Rapp de marteldood. Hij werd op 7 januari 1996 te Elzach, Duitsland, geboren. Hij was soldaat in de Eerste Wereldoorlog en trad daarna in bij een priestercongregatie en werd als missionaris uitgezonden naar Korea en Mantsjoerije. In die tijd behoorde dat deel van continental Azië aan de Chinese zee tot het Japanse keizerrijk. Japan had geprofiteerd van het machtsvacuüm na de ineenstorting van het Chinese keizerrijk in 1912 en bezette Mantsjoerije, dat is Noord-China, vandaag en riep in februari 1932 de nieuwe staat Mantsjoerije uit. Paramilitaire verzetsgroepen tegen de bezetters werden enerzijds gesteund door communistisch Rusland en anderzijds door China onder Chiang Kai-shek. Burgeroorlogachtige toestanden waren het gevolg. Priester-missionaris Konrad Rapp, in wat zijn laatste verslag zou worden, afgedrukt door het Konradblad op 17 juli 1932, berichtte Pater Konrad over aanvallen op de bevolking waarvan ook christen het slachtoffer waren. Het bestuur van een vereniging van jonge mannen werd aangevallen. Hun kopieermachine werd gestolen en later werd het huis van een lid in brand gestoken. Er werd ook brandstichting gepleegd tegen een onlangs ingewijde bedevaartskerk daar, in Mantsjoerije. Om aangekondigde aanvallen op de hoofdkerk te kunnen verijderen, had vader Rapp bewakers laten plaatsen. De plaatselijke politie die hij inlichtte over de bedreigingen tegen zijn persoon ook, beloofde wel hulp, maar naar zijn inschatting waren zij niet in staat om die te verlenen. En hij zou ook gelijk krijgen. Op weg naar de begrafenis van zijn confrater, pater Sylvester, die op 5 juni 1932 aan tyfus was overleden, kwam hij bij het vallen van de duisternis in de buurt van de missiepost van een groep Japanse soldaten tegen, die hem, kennelijk dronken, vroegen zich te legitimeren. Ze vroegen dus zijn identiteitsdocumenten. Het feit dat hij dit vanaf een paard deed, maakte hen woedend. Zij mishandelden en schoten hem neer. Zijn lichaam had 35 steekwonden van bajonetten en 2 kogelgaten. Op 6 juni 1152 overleed Gilbert van Neufontaine. Even nog iets anders eerst. Op 6 juni 302 overleed Artemius van Rome. Artemius was bekeerd tot het christendom door de prediking en wonderwerken van Petrus, de duivelbezweerder. Waarschijnlijk stond die Petrus dus bekend om zijn exorcismes. Hij werd door priester Marcellinus gedoopt, dus samen met zijn gezin en alle leden van zijn huishouding. Tijdens de christenvervolging onder keizer Diocletianus werden ze gearresteerd. Dat was de laatste grootschalige christenvervolging onder de Romeinse keizers. Op last van rechter Serenus werd hij gegeeseld met zwepen en lodenkogeltjes en uiteindelijk met het zwaard omgebracht. Zijn vrouw en dochter, van Artemius dus, werden in een grot geworpen en daar onder stenen bedolven. Op 6 juni 1152 overleed Gilbert van Neufontaine. Hij was afkomstig uit het Zuid-Franse landstreek Auvergne. Hij had een gelukkig huwelijk. Onder Lodewijk de Zevende maakte hij de Tweede Kruistocht mee. Bij zijn terugkeer vernieuwde hij het vrouwenklooster Aubeterre bij Troyes, waarin zijn vrouw en dochter intraden en stichtten het Norbijnenklooster Neufontaine in het departement Nievre, waarvan hij tot zijn dood abt was. Samen met Artemius van Rome dus, die we daarnet bespraken, was het ook een man die eerst een gezin had en die daarna verder taken vervulde in de kerk. Deze Gilbert van Neufontaine wordt vereerd als patroon van zwangere vrouwen. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tijdens kinderziekten. Waarschijnlijk dus in zijn levensverhaal is er een passage bekend waardoor zijn vrouw waarschijnlijk een kind kon baren en een gezin dat hij samen met haar een gezin kon stichten. In de tweede week van juni, op 8 juni, zullen we het hebben over Attila die de Hunnen voor de poorten van Rome brengt en met ongeveer 200 jaar daartussen ook op 8 juni de sterfdag van Mohammed, de profeet van de islam. Daarnaast op 8 juni in de Vietnamoorlog staan we ook stil bij de iconische foto vol kwetsbaarheid van Kim Phuc, beter bekend als het napalmmeisje. Op 12 juni staan we stil bij het geschenk dat Anne Frank kreeg voor haar 13e verjaardag, een dagboek. Op 8 juni 452 stond Attila samen met de Hunnen voor de poorten van Rome. Na de onbesliste uitkomst van de slag bij Chalon in 451 viel Attila in 52 Italië binnen, plunderde steden als Aquila en trok op naar Rome. Naar verluid eiste hij dat de zuster van de regerende keizer, Valentianus III, ze heette Honoria, met een bruidsschat naar hem zou worden gestuurd. Als antwoord stuurde de keizer 3 gezanten om met Attila te onderhandelen, waaronder paus Leo de Grote. Er is verder weinig bekend over de details van de onderhandelingen, maar als gevolg trok Attila wel zijn troepen terug. De meest oude en middeleeuwse historici roemden Leo's optreden en gaven hem eer voor zijn charisma en diplomatie. Volgens een latere historicus, Prosper van Aquitanië, die ten tijde van de gebeurtenissen leefde, was Attila zo onder de indruk van Leo dat hij zich terugtrok. Een andere bijna tijdgenoot van was de geschiedschrijver Priscus, die vermeldt dat Attila door zijn eigen mannen ervan werd weerhouden Rome aan te vallen, omdat zij vrezen dat hij het lot zou delen van de Visigotische koning Alaric, die kort na de plundering van de stad in 410, al was het een vloek, gestorven was. Paulus de Diaken, aan het eind van de 8e eeuw, verhaalt dat een enorm grote man, gekleed in een priestergewaad en gewapend met een zwaard, die alleen Attila kon zien trouwens, hem en zijn leger met de dood bedreigde tijdens zijn gesprek met Leo. En dit bracht Attila ertoe zich aan zijn verzoek te onderwerpen. Op 8 juni 1972 werd een bijzondere foto genomen van Kim Phuc in de tijd van de Vietnamoorlog. Ze wordt ook wel het meisje op de foto en het napalmmeisje genoemd en is een in Zuid-Vietnam geboren Canadese vrouw die vooral bekend is als het negenjarige kind op de met Pulitzerprijs bekroonde foto die op 8 juni 1972 dus in Trang Bang tijdens de Vietnamoorlog is genomen. Het beeld, genomen door de AP-fotograaf Nick Ut, toont haar op 9-jarige leeftijd naakt rennend over een weg nadat ze ernstig op haar rug was verbrand door een Zuid-Vietnamese napalmaanval. En napalm zorgt ervoor dat de huid van een mens enorm gaat branden en in feite zelfs wat loskomt van het lichaam. Dus deze fotograaf van Associated Press heeft een prijs gewonnen met die foto en zo is die foto ook wereldwijd bekend geworden. Later richtte Kim Phuc, die nu in Canada woont en ook Canadese geworden is, de Kim Foundation International op om hulp te bieden aan kindslachtoffers van oorlog wereldwijd. En precies op diezelfde maand ging Aretha Franklin ook live met Amazing Grace. Luisteren we even naar het begin van de live-opname uit de New Temple Missionary Baptist Church in Los Angeles. Daar zingt ze Amazing Grace, How Sweet the Sound That saved a wretch like me. Once I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
The next song needs no introduction. The other day in rehearsal, Aretha began to sing it. And when she got to the part that says, through many dangers. And I looked over at her and saw the tears rolling out of her eyes. Because never did we think, I think 20 years ago, that God would do great things for us. Can I get a witness here today?
Op 12 juni 1942 kreeg Anne Frank in het midden van de Tweede Wereldoorlog van haar ouders een dagboek als cadeau voor haar verjaardag. Haar familie was Joods en leefde ondergedoken in het beroemd geworden achterhuis voor de nazi's. Het dagboek van Anne Frank, dat in 1947 voor het eerst in Amsterdam zou verschijnen en op 30 april 1952 in het Engels werd gepubliceerd onder de titel Anne Frank, The Diary of a Young Girl, was een van de meest gelezen boeken ter wereld. De geschriften van het jonge Joodse meisje documenteerden de wreedheden die de nazi's tegen haar volk begingen, maar geven ook uiting van haar geloof in de goedheid van de mensheid. Het is dankzij de hulp van een Nederlandse katholieke vrouw, Miep Gies, die Frank en haar familie verborgen hield en Anne's dagboek bewaarde, dat deze geschriften het daglicht hebben gezien. Miep Gies, geboren op 15 februari 1909 in Wenen, Oostenrijk, stond Gies als jong kind al bekend om haar vrijgevigheid en vriendelijkheid. Haar katholieke familie was arm en zelf was ze ondervoed toen voedsel schaars werd na de Eerste Wereldoorlog. Met hulp van een hulpproject voor Oostenrijkse kinderen zette haar ouders de 11-jarige Miep op de trein naar Nederland. Miep Gies is dus zelf een kind, ja, van de oorlog, die uiteindelijk haar ouders nooit meer teruggezien heeft en dus wel opgevangen werd door Nederlanders en dan zelf ook met een heel groot hart open stond om de familie Frank op te nemen in haar gezin. Anne Frank schreef zelf in haar dagboek: "Nooit hebben ze ook maar één woord gerept over de last die wij moesten zijn." Daar nam de familie Nieuwenberg haar in huis. Toen ze 18 was, werkte Miep als typiste in een borduur- en plooiatelier. Toen de nazi's een paar jaar later Nederland binnenvielen, verloor Miep haar baan. Maar haar bovenbuurman en vader van Frank, Otto Frank, bood haar een baan aan in zijn bedrijf Opecta, dat handelde in geleermiddelen op basis van vruchtenpoeder. Dus er was al een vriendschappelijke band tussen Miep en vader Frank. Gies leerde het proces van confituur maken van hem en werd al snel gepromoveerd tot de eerste klantenservice-medewerkster van het bedrijf van vader Frank. Gies en haar man Jan, of Hanke, raakten dus vertrouwd met de familie Frank. En Miep Gies beantwoordde deze vriendelijkheid die haar familie van de familie Frank had gekregen door, toen de nazi's Nederland binnenvielen, hen bij haar in de buurt aan te kloppen. Ze bedachten een plan om de familie Frank te verbergen in een achterhuis boven Franks bedrijf. En Anne Frank schreef dus over de vriendelijkheid van het echtpaar Gies dat ze mochten ontvangen in haar dagboek, dat wereldbekend werd. Luisteren we op het einde van deze tweede week naar muziek, tevens uit het jaar 1942, de 13-jarige verjaardag van Anne Frank, gecomponeerd voor het 100-jarig bestaan van de Weense Philharmonie. In de derde week van juni, op 16 juni, gedenken we Ferrolius en Ferusius van Besançon uit de tijd van de soldatenkeizers in het Romeinse Rijk. Tevens, in deze derde week, met minder precisie weliswaar, gedenken we het overlijden van Gertrudis van Hakkeborn, die leefde in de tijd van de kruistochten ook. Op 17 juni gedenken we Manuel van Persie en op 18 juni Amandus van Bordeaux. Grofweg allebei levend in de tijd dat het West-Romeinse Rijk langzaam uiteenviel. Op 16 juni 212 stierven Ferreolius en Ferusius van Besançon de marteldood in wat later Frankrijk zou gaan heten. De bronnen zijn er niet echt over uit of ze nu broers waren of intieme vrienden. Volgens de een waren ze afkomstig uit Gallië, dus uit wat Frankrijk zou worden, en volgens andere bronnen komen ze uit Klein-Azië, wat toch waarschijnlijker lijkt. Hoe dan ook, ze studeerden aan de filosofenscholen van Athene en Smyrna. In die laatste stad zouden zij door de heilige Polycarpus tot Christus zijn gebracht. De heilige Polycarpus was zelf een leerling van de heilige Johannes en de heilige Johannes, de apostel, was een leerling van Jezus zelf. Ferreolius werd priester, Ferusius werd diaken. Zij vergezelden de heilige Irenaeus van Lyon, die eveneens een leerling was van Polycarpus, naar Gallië. Irenaeus zou hen hebben uitgezonden naar de streek van Besançon om daar het evangelie te brengen. 30 jaar zouden zij ongemoeid hun werk hebben kunnen doen. Toen braken er echter vervolgingen uit onder keizer Caracalla, bijgenaamd Soldatenlaarsje. Na afschuwelijke folteringen stierven zij dus de marteldood in Besançon. Waarschijnlijk in de zomer van 1292 wisselde Gertrudis van Hakkeborn het tijdelijke voor het eeuwige. Ze behoorde tot de Thüringer Hakkeborn-dynastie en was de oudste zuster van een andere heilige, Mechtilde. Op jonge leeftijd trad zij in bij het Benedictijnenklooster van Roderdorf, dat de Cisterciënzer traditie volgde. In 1251 werd zij op 19-jarige leeftijd tot abdis gekozen. Het moet dus toch een vrij bijzondere vrouw geweest zijn. Zij stichtte in 1253 het klooster Hederleben met behulp van haar twee broers, Albert en Lodewijk. Maar het leed aan een gebrek aan water, zodat zij het kasteel van Helfta en het omliggende land van hen kreeg, van haar broeders en haar gemeenschap daarheen verplaatste enige jaren later. Gedurende haar tijd als abdis kwamen de Benedictijnse praktijk, de soberheid van de Cisterciensers, maar ook de Dominicaanse en ja, de geestelijke traditie van de Begijnen liever, samen om het klooster van Helfta beroemd te maken. Dus dat klooster in die tijd dus van de heilige Gertrudis van Hakkeborn was een centrum geworden van kristallisatie tussen zowel de ora et labora praktijk, de soberheid van de Cisterciensers, het vernieuwende van de Dominicanessen, die meer een beeldenorde waren, en waarschijnlijk ook dus met een aftakking die minder geloftes aflegde en die daar in dat klooster, kasteel, leefden als Begijn. Het werd dus beroemd in het hele Heilig Roomse Rijk om zijn praktijken van versterving en ook mystiek. Gertrude eiste van haar medezusters dat zij onderwezen werden in de artis liberalis, in de vrije kunsten, maar bovenal in de studie van de Heilige Schrift. Abdis Gertrude kocht of liet haar medezusters alle goede boeken die ze kon krijgen kopiëren. Ze wordt beschreven als een gecultiveerde vrouw met een opmerkelijk karakter, die liefde, zachtmoedigheid en vroomheid verenigde met praktische wijsheid en gezond verstand. Onder leiding van deze abdis dus, Gertrude, stond het klooster van Helfta hoog aangeschreven om zijn spirituele en intellectuele vitaliteit. Ondanks de bescherming van enkele machtige families, werd het klooster tenminste twee keer toch geplunderd. In 1270 verzorgde zij de zieken en gaf zij onderdak aan onder andere het Begijntje Mechtild van Maagdenburg. En ze overleed dus, ja, nog een hele tijd later, in 1292. Op 17 juni 362 overleden Manuel van Perzië samen met zijn broers Sabel en Ismaël. Zij waren drie broers die door de koning van Perzië naar de Romeinse keizer Julianus de Afvallige waren gestuurd om een verdrag te bespreken. Keizer Julianus ontving hen met alle eerbied en nodigde ze uit in zijn plechtige inhuldigingstocht door Bethanië mee te maken. Dus in de streek van Jeruzalem, of toch in ieder geval van het Heilig Land. In de plaats Chalcedon, dus meer in het noorden, in het huidige Turkije, werd de intocht van de keizer aanleiding tot een groot offerfeest op de aloude Romeinse manier. Julianus had immers zijn christelijke opvoeding afgezworen en was teruggekeerd naar de heidense gebruiken van vroegere tijden. De kamerheer van de keizer kwam de drie Persische gezanten uitnodigen deel te nemen aan het offerritueel. Maar zij, die drie broers uit Perzië, waren christen en weigerden beleefd, maar toch duidelijk, erbij aanwezig te zijn. En dat maakte keizer Julianus woedend. Hij gaf opdracht hen te doden en hun lijken te verbranden. De Persische koning was buitengewoon verontwaardigd over deze laffe daad. Gezanten en diplomatieke dienst zijn immers toen al onschendbaar en genieten de bijzondere bescherming van hun gastheer. Dit zou een van de oorzaken worden van Julianus' oorlog met Perzië, waarin hij zou sneuvelen. Het wees gegroet in het Persisch klinkt zo.
Salam en durud bar to bade Maryam ke farast feizi. Khodavand ba tost. To dar miyane zanan alam khojaste va mubarak asti. Be khojaste va niz mubarak ast Isa zamare rahim to. Ey Maryam muqaddas, madar Khodavand. Bar ma gunahkaran dua kun. Aknun va niz dar lahze marg ma. Amen.
Beste luisteraars, jullie konden net het wees gegroet in het Persisch of tegenwoordig het Farsi horen. Op 18 juni 432 overleed Amandus van Bordeaux, havenstad in Zuidwest-Frankrijk, Aquitanië. Hij begeleidde de heilige Paulinus, de latere bisschop van Nola, in diens bekeringsproces tot het doopsel. In 403 volgde hij Delphinus op als derde bisschop van de stad Bordeaux. En vanaf 408 had de streek rond Bordeaux enorm te lijden onder barbaarse invallen. Was dat er mede de oorzaak van dat hij in 410 vroeg aan Severinus, een ander heilige, zijn plaats als bisschop in te nemen? Toen deze in 420 overleed, nam hij diens functie weer over tot aan zijn dood. Binnen de kerk had hij veel te stellen met de bestrijding van het Priscianisme. Deze groep ontleende haar naam aan ene Prisculianus, een hooggeplaatste Spaanse leek, die een voortreffelijke opleiding had genoten. Toch had hij gekozen voor een kluizenaarsleven en dat niet alleen, volgens zijn tegenstanders was hij veel te ver doorgeschoten in zijn ascetische idealen. Hij verbond er ketterse ideeën aan. Zo schijnt het dat hij beweerde dat de huwelijkse staat voor een ware christen onwaardig zou zijn. Maar geheel duidelijk is dit alles niet. Volgens moderne onderzoekers geeft het toch heel veel te denken dat zelfs een zachtmoedig, maar rechtlijnig man als Sint Maarten, bisschop van Tours, die toch zelf een leven van ascese leidde, zich van deze Priscillianus sterk distanceerde. Het grootste deel van Amandus' leven bestreed hij dus deze dwaling alsof het huwelijk een christen onwaardig zou zijn. Luisteren we op het einde van deze derde week met Manuel en zijn twee Persische broers in gedachten naar dit Melkitische katholieke action esti, melancholisch en troostend. In de vierde en laatste week van juni, op 25 juni, hebben we het over Willem van Vercelli uit Italië, een doorwinterende pelgrim in de tijd dat vele kathedralen werden gebouwd. In diezelfde tijd leefde ook Burchard van Mallersdorf uit het huidige Duitsland. Veel eerder, in de tijd van Diocletianus, gedenken we op 28 juni Irenaeus van Lyon, kerkvader en recent ook door paus Franciscus betiteld als kerkleraar. Op 30 juni, kort na de revoluties van 1830, werden tot slot de eerste medailles geslagen van de wonderdadige medaille, bekend van de straat Rue du Bac in Parijs. Op 25 juni 1142 wisselde Willem van Vercelli het tijdelijke voor het eeuwige. De stichter van de kluizenaars van Montefercine, of de Wilhelmieten, was de zoon van adellijke ouders, die beiden stierven toen hij nog een kind was, en zijn opvoeding werd dus toevertrouwd aan een van zijn bloedverwanten. Op 15-jarige leeftijd nam hij zich voor de wereld te verlaten en een leven van boetedoening te leiden. Met dit doel voor ogen ging hij op pelgrimstocht naar de heilige apostel Jacobus de Meerdere in het Spaanse Compostela. En, niet tevreden met de gewone ontberingen van zo'n pelgrimstocht, omgaf hij zijn lichaam met ijzeren banden om zijn lijden te vergroten. Na deze reis begon hij aan een pelgrimstocht naar het Heilig Land, maar het werd hem geopenbaard dat hij God meer van dienst zou zijn als hij in Italië bleef. Hij bouwde dus een hut op de Monte Vergine, Zuidwest-Italië, in Campanië, en wilde kluizenaar worden in een eenzaamheid en een eenzaamheid leven, maar het duurde niet lang of velen stroomden naar hem toe om zich onder zijn leiding te stellen, aangetrokken door de heiligheid van zijn leven en de vele wonderen ook die hij verrichtte. Weldra werd een klooster gebouwd en in 1119 werd de congregatie van Monte Vergine gesticht. Willem leefde in Monte Vergine totdat de broeders tegen hem begonnen te morren, dat hij een te sober leven leidde en dat hij te veel aalmoezen gaf, enzovoort. Hij besloot daarom Monte Vergine te verlaten en zo de oorzaak van hun grieven bij de monniken weg te nemen. Roger I van Napels, zijn vorst, nam hem onder zijn bescherming en de heilige stichtte vele kloosters in het koninkrijk Napels, dus weg van Monte Vergine, waar hij zijn eerste hut had gebouwd. Zowel voor mannen als voor vrouwen stichtte hij kloosters in het koninkrijk. De koning was zo verheugd over de levensheiligheid van de heilige en de wijsheid van zijn raadgevingen dat hij, om hem steeds in zijn nabijheid te hebben, een klooster liet bouwen tegenover zijn paleis te Salerno. Willem, die door een bijzondere openbaring wist dat zijn einde nabij was, trok zich terug in zijn klooster te Guglietto, waarschijnlijk naar zijn Italiaanse voornaam vernoemd, waar hij zijn laatste dagen doorbracht en in de kerk werd bijgezet in het graf. Op 25 juni 1122 blies Burchard van Malsdorf zijn laatste adem uit. Hij was de eerste abt van de Benedictijnenabdij van hetzelfde Malsdorf. Zij maakte een rondgang bij verschillende kerkelijke hoogwaardigheidsbekleerders voor hij abt werd, want ze wilde graag een goede abt, onder wie ook bisschop Otto van Bamberg, met de vraag wie hun de meest geschikte kandidaat leek om als eerste abt hun vestiging levensvatbaar te maken. Hun keuze viel op Burchard. Op dat moment was hij monnik in de abdij van Michaelsberg in Bamberg. Deze was een kleine 100 jaar eerder gesticht door keizer Hendrik II. De abdij was meegegaan met de hervormingsbeweging van Gurze. Blijkbaar had Burchard als monnik duidelijk ingestemd met die hervormingen. De prelaten konden er dus van uitgaan dat hij op zijn beurt de nieuwe vestiging in die geest gestalte zou geven. Hij heeft zijn opdrachtgevers niet teleurgesteld. De hervorming van Gurze was vergelijkbaar met de hervormingen van Cluny, die beter bekend zijn in onze streken, in die zin dat zij gericht was op de herinvoering van de regel van de heilige Benedictus, maar verschilde op een aantal belangrijke punten toch. Terwijl Cluny een gecentraliseerd gezagssysteem in het leven riep, waarbij de religieuze huizen die de hervormingen overnamen ondergeschikt werden aan Cluny zelf als een soort tweede stichting, behielden de hervormingen van Gurze de onafhankelijkheid van de deelnemende kloosters en resulteerde in de plaats daarvan in een netwerk van losse verbanden met verschillende centra, zoals Fulda, Niederaltaich, Einsiedeln, de in Sint-Emmers abdij in Regensburg en ook in Sprimont-Malmedy in het huidige België. Met 5 medebroeders begon Burchard zijn nieuwe levenswerk. Hij ijverde zowel voor hun geestelijk als lichamelijk welzijn. Daarnaast zorgde hij voor de uitbreiding van het klooster. Hij bouwde een onderkomen voor de monniken en een kloosterkerk die in 1109 door de bisschop Hartwig van Regensburg werd ingezegend. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat hij de armen en hulpbehoevenden niet vergat, waarschijnlijk in contrast met andere kloosters die zichzelf Benedictijnen noemden, maar die te rijkelijk waren gaan leven en niet erg meer gaven om de armen of andere hulpbehoevenden. De laatste bijzonderheid die van hem staat opgetekend, luidt dat hij de gave van de profetie bezat. Op 28 juni 202 overleed de kerkvader Irenaeus in Lyon. Informatie over zijn leven is schaars en in zekere mate onnauwkeurig. Hij werd geboren in proconsulair Azië, of tenminste in een provincie die daaraan grenst, in de eerste helft van de tweede eeuw. De precieze datum wordt beslist. Wat wel zeker is, is dat Irenaeus, toen hij nog zeer jong was, de heilige bisschop Polycarpus, waar we het al eerder hadden, de Smyrna had gezien en gehoord. Tijdens de vervolging van keizer Marcus Aurelius was Irenaeus priester in de kerk van Lyon. De geestelijkheid van die stad, van wie velen gevangen zaten wegens het geloof, zond hem naar Rome met een brief aan paus Eleutherius betreffende het montanisme en getuigde bij die gelegenheid nadrukkelijk van zijn verdiensten. Deze, in zekere zin Aziaat, teruggekeerd in Gallië, volgde de martelaar Sint Potinus op als bisschop van Lyon. Tijdens de godsdienstvrede die volgde op de vervolging van keizer Marcus Aurelius, verdeelde de nieuwe bisschop zijn werkzaamheden tussen de taken van een pastoor en een missionaris en zijn vele geschriften, die bijna allemaal gericht waren tegen de gnostiek, de ketterij die zich toen in Gallië en elders verspreidde en verborgen kennis centraal stelde, in plaats van Christus, God en mens centraal. In 190 of 191 bemiddelde hij bij paus Victor om de banvloek op te heffen die deze had uitgesproken over de christelijke gemeenschappen van Klein-Azië, waar hij zijn vaderland dus, die volhardde in de praktijk van de Quattro Decimane met betrekking tot de viering van Pasen. In die tijd was daar veel over te doen. Wanneer vieren we nu precies Pasen? En blijkbaar dus in Klein-Azië, waar hij vandaan kwam, hadden ze langer een andere traditie aangehouden om de paasdatum te berekenen. Er is niets bekend over de datum van zijn dood dat met absolute zekerheid kan worden gestaafd. De traditie kwam gaandeweg op het jaar 202. Irenaeus schreef in het Grieks vele werken die voor hem een uitzonderlijke plaats in de christelijke literatuur hebben verworven, omdat zij in omstreden godsdienstige kwesties van kapitaal belang het getuigenis weergeven van een tijdgenoot uit het heroïsch tijdperk van de kerk, van iemand die de heilige Polycarpus, de leerling van de heilige apostel Paulus, zelf apostel leerling van Jezus was. Geen van deze geschriften is ons in de oorspronkelijke tekst overgeleverd, hoewel een groot aantal daarvan in fragmenten als citaten in latere schrijvers wel bewaard zijn gebleven, waaronder Hippolytus en Eusebius. Recent betitelde paus Franciscus dan ook deze heilige kerkvader tot de 37e kerkleraar, wat u ongetwijfeld kon horen eerder in Radio Vaticaan. Op 30 juni 1832 sloegen de Parijzenaars de eerste medailles van de wonderdadige medaille. Deze medaille hangt vast aan verschijningen van Onze Lieve Vrouw van de Heilige aan de heilige Catharina Laboré, bij de Dochters van Liefde in Parijs, Rue du Bac. De heilige maagd Maria verscheen 3 maal in het revolutiejaar 1830 in het moederhuis van hun gemeenschap in Parijs. Op de eerste van deze verschijningen vond, die plaatsvond op 18 juli, de tweede op 27 november en de derde korte tijd later, ook in november. Bij de tweede keer schrijft zuster Catherine dat de heilige maagd verscheen alsof zij op een wereldbol stond en een wereldbol in haar handen had. Uit haar vingers straalden verblindende lichtstralen alsof het ringen waren met edelstenen. Deze, zei zij, waren symbolen van de genaden die zouden worden geschonken aan allen die erom vroegen. Zuster Catherine voegde eraan toe dat rondom de figuur een ovale lijst verscheen, met daarop in gouden letters de woorden: O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die tot u onze toevlucht nemen. Op de rug verscheen de letter M, met daarboven een kruis, en met eronder een dwarsbalk, en daaronder de heilige harten van Jezus en Maria. De eerste omgeven door een doornenkroon en de tweede doorboord met een zwaard. Bij het tweede en derde van deze visioenen werd opdracht gegeven een medaille te laten slaan naar het geopenbaarde model en werd aan hen die deze droegen grote genade beloofd, wanneer zij gezegend werden. Na zorgvuldig onderzoek verkreeg de heer Aladel, de geestelijke leidsman van zuster Catherine, de goedkeuring van monseigneur de Quérin, aartsbisschop van Parijs in die tijd, om verder te gaan met de verspreiding van deze medailles. En op 30 juni 1832 werden de eerste medailles geslagen. En met de verspreiding ervan verspreidde de devotie zich snel. Een van de opmerkelijkste feiten die in verband met de wonderdadige medaille wordt gebracht, is de bekering van een Jood, Alphonse Ratisbon uit Straatsburg, die weerstand had geboden aan de oproepen van een vriend om tot de kerk toe te treden. Deze meneer Ratisbon stemde met enige tegenzin weliswaar toe in het dragen van de medaille. En toen hij in Rome was, toevallig, ging hij naar de kerk van Sant'Andrea della Frate en zag in een visioen de heilige maagd, precies zoals zij op de medaille is afgebeeld. Zijn bekering volgde spoedig. Dit feit werd kerkelijk bekrachtigd. Dat was niet zo met de verschijningen van Maria, die werden niet op zich bekrachtigd, de verschijningen aan zuster Catherine Laboré. Maar aangezien de heilige zuster Catherine Laboré in 1947 dus heilig werd verklaard, verleende dat wel, onuitgesproken weliswaar, de status dat de boodschappen die Maria bracht aan de heilige zuster Catherine Laboré voor de kerk feiten zijn. Luisteren we op het einde van deze aflevering naar dit gezongen gebed van de wonderdadige medaille, u gebracht door de blinde Gilbert Chevalier met accordeon en orgel. Hoe kan ik ook anders in Parijs? Ja, Parijs en accordeon, dat gaat goed samen. Zo hebben jullie, beste luisteraars, hopelijk nieuwe facetten kunnen ontdekken van de kerkgeschiedenis voor de maand juni. Tot de volgende maand.